Gemeente namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan de conferentiegangers. Ik weet niet waar ik moet kijken. Ik zie verschillende vreemde gezichten. Fijn dat jullie deze morgen bij ons te gast zijn. Ook op een heel gezegende dienst samen met de gemeente. Vanmiddag in de kerkdienst van 4 uur, let u op de aanvangstijd, 4 uur, zal dominee Groeneberg uit Schonewoerd voorgaan. Woensdag 7 november is het dankdag voor gewas en arbeid. 'S Middags om 2:30 gaat dominee De Groot uit Dordrecht voor en ikzelf ook 's avonds om 7:30 voor te gaan. Aangezien we onze jongeren op de woensdag in de kerk verwachten, vervallen deze week de catechisaties. Bij de uitgang wordt de Ichtus nieuwsbrief uitgereikt. Graag 1 brief per gezin meenemen. Dan nog de collecte. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk voorbij. En de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De conferentiegangers houden een conferentie in Lage Vuurse omtrent het thema openbaring. Vandaar dat we vanmorgen zullen luisteren naar Gods boodschap uit openbaring 16. Gods oordelen over zijn tegenstanders. En de psalmen zijn bij dat thema ook uitgezocht. We volgen deze dienst met het zingen van psalm 9, vers 8, 9 en 10. Psalm 9, vers 8. Hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. Vers 9. De Heer zal zijn een hoog vertrek voor wie getrapt wordt op de nek. En vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellende vertrouwen. Psalm 9, vers 8, 9 en 10.
Thank you.
Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69, naar de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Christus heeft onze wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze twee geboden houdt de ganse wet en de profeten. In de voorbeden denken wij vanmorgen aan Esther van Oest, die morgen naar het ziekenhuis zal moeten om de galblaas te laten verwijderen. Een risicovolle operatie voor haar vanwege de infuuspomp die daarbovenop ligt. Denk ook aan Paul Hartog, die op krachten komt voor de bestralingen die in november, 12 november, zullen aanvangen. De chemo's die zijn afgerond. We denken alleen die snijder die veel last heeft van de bijwerkingen van de kuren. Ik bedoel voorbeelden voor familie Klopstra in Malawi, die ruim een jaar geleden werd uitgezonden vanuit de Ichterskerk. En we denken ook aan de conferentiegangers en het vervolg van de conferentie. Laten we samen met en voor elkaar het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Laten we bidden. Heilige en drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij worden stil voor uw aangezicht. In de eerste plaats omdat u God bent. En wij mensen. Zo beperkt. Zo eindig. En u zo heilig en zo onbeperkt. Maar ook, heren, omdat we vanmorgen toch wel met een heel aangrijpend thema in aanraking komen. We hebben er al van gezongen. Over uw oordelen die over de aarde gaan en zullen gaan. Tot het laatste oordeel zal komen. En heren, ieder van ons. Wij allemaal zullen in dat laatste oordeel betrokken zijn. Bewaar ons ervoor, heren, dat we vanmorgen met onze hoofden zouden zijn bij wat komen gaat en dat we de tijd van het heden zullen vergeten. Want dat is toch een machtig wonder, o heren, en we danken uw naam in het midden van de gemeente dat wij mogen zijn in de eerste plaats in de tijd van de genade. De tijd om u te zoeken en te vinden. Maar ook, we zijn op de plaats waar u uw heilstem laat horen. We bidden, Heer, laat die doorklinken in ons hart. Als we ons bezighouden met wie u bent, in uw rechtvaardigheid, in uw toorn, uw geduchte wraak over uw tegenstanders, die het evangelie van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, niet hebben geloofd. En Heer, dan komt het zo dichtbij vanmorgen en we bidden dat we dat allemaal mogen ervaren ook vanmorgen. Dat de mensen die voor de Heer Jezus zijn, niet allemaal in de gemeente zitten. De mensen die tegen de Heer Jezus zijn, dat die niet allemaal buiten de vier muren van dit gebouw zijn. Dat maakt de preek tot zo'n hoogst ernstige zaak. Laat de ernst, de schrik des Heren ons vanmorgen bewegen tot het geloof in de Heer Jezus Christus als wij u niet kennen. O God, laat ons blikken in het hart van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, die u gezonden hebt van deze verloren wereld, als het antwoord op het grootste probleem van ons menselijk leven. Maar laat ook, Heren, vanmorgen gezien mogen worden dat als u zult oordelen en u uw tegenstanders tegemoet komt met uw oordelen, dat u dat doet. Ten diepste om uzelf en tot troost van degenen die bij het Lam horen. En zo bidden wij, Heren, dat we dat ook met elkaar mogen proeven. Dat uw oordelen rechtvaardig zijn. Omdat we toeleven naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dat u in de aanloop naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde alle onrecht, alle zonde, alle pijn, alle verdriet, alle moeite, alle ongerechtigheid opruimt. U houdt schoonmaak om straks uw gemeente helemaal voor uzelf te hebben. En de gemeente van u mag zich dan verwonderen ten volle over wie u bent. heerlijke dingen. Maar ook, Heere, wat moeilijk voor de dienaar van het woord om dat op een juiste manier te vertolken. Helpt u, Heere, in het spreken over dit moeilijke hoofdstuk. Geef ons aandacht in het luisteren. Zegen de conferentiegangers in ons midden. Mogen ze de preek van vanmorgen met zich meenemen en laat het hun leven verdiepen. We bidden, Heere, of u met de hele gemeente wil zijn die vanmorgen is opgekomen of met ons meeluistert. Misschien in de grote zaal zit en daar de dienst meemaakt. Heere, wees in ons midden en laat de kracht van uw woord in Soest en daarbuiten gemerkt worden. Ook bij degenen die meeluisteren in Nederland en daarbuiten. Dan denken wij aan de familie Klopstra die zondags op ons is afgestemd. Het is een jaar geleden dat ze uitgezonden zijn. Wij bidden, Heere, in alles wat ze al meegemaakt hebben. Dat ze toch de moed niet zullen verliezen. En de hoop op u, de levende God, zullen houden. En zullen vragen naar u en uw sterkte. Om uw naam van dag tot dag onder de volken bekend te maken. Bemoedig ze, Heer, ook vandaag. Met uw woord. Wat over de grenzen van dit land heen toch overal hetzelfde is. We denken, Heer, aan de zorgen in de gemeente. Aan de zieken. Wees u met Esther. Die vanmiddag wordt opgenomen om morgen geopereerd te worden. U kent, Heere, de kwetsbaarheid van haar leven. Maar u weet ook het vertrouwen dat er is, dat haar leven in Gods hand ligt. O, wat een wonder, Heere, dat ze dat met heel haar hart mag beleiden. Dat ze in leven en sterven het eigendom is van u. Maar daarom bidden wij toch of u de handen van de twee artsen wilt sturen. En wilt begeleiden. Zodat er na de operatie geen complicaties zullen optreden. Wees met haar, Heere. En mag ze zich gedragen weten door het gebed van velen. Dat we zijn met Paul Hartog, met Lydia en de kinderen. Nu in de aanloop naar de bestralingen. Heer, u weet wat het losmaakt van binnen. Wij bidden u om kracht en volharding. Om het roepen tot u. Maar ook om uw troostvolle hand in het lijden. Mogen zij dat met elkaar belijden. Dat u erbij bent. We bidden, Heere, voor Leni. Wees met haar in de zorgen die ze kent. Haar zuchten zijn voor u niet verborgen. Troost haar ook vanmorgen. Onder het woord. We bidden, Heere, voor hen die op andere manieren zorgen hebben, niet met name genoemd. Wilt u de hele gemeente gedenken, ook in psychisch lijden wat er is, in de huwelijksproblemen, in de zorgen rondom onze kinderen, als we zo moeilijk kunnen loslaten en het toch moeten. Of als we onze kinderen kwijt lijken te zijn, onbereikbaar voor uw woord. Heere, wilt in die noden voorzien. We bidden, Heere, voor de familie Bakker. Het is een jaar geleden dat we met de conferentiegangers hier zijn geweest. En dat we het bericht aflazen dat Bart over het lijden heen verlost was, is. Wanneer als we terugdenken aan die veelbewogen tijd, ook in de gemeente, dan mag toch één ding boven alles uitstijgen. Dat u wonderen doet. Boven bidden. En denken. En Heere, dat mag. In het gemis wat er is. Het allergrootste zijn. Wat de familie Bakker met zich meedraagt. Dat u een God bent die leeft. En wij weten het als gemeente ook, Heere. Maar wij zijn het zo snel weer kwijt. We beleiden dat. Dat we zo weinig leven uit wat u hebt gedaan. En nog steeds doet. Vergeef ons, Heere, ons ongeloof. Onze kleine gedachten over u. Onze grote gedachten over onszelf. Wees ook in de komende week nabij. Als de herinneringen opkomen. En de gedachten vermenigvuldigd worden. U hebt hem verlost. U hebt hem wel gedaan. Heere,
dank voor uw verlossend handelen. Mag het ook vanmorgen klinken dat u het hart troost wat schrijnend tot u vlucht. Dat u recht bent in al uw weg en werk. En dat we met elkaar eenparig, niet alleen met ons mond, met onze mond, maar met ons hart mogen zingen van u. Die rechtvaardig bent in alles wat u doet. Bij zo'n God mogen uw kinderen zich thuis weten. Heren, zegen ons. Spreken en luisteren. Open onze ogen voor uw heerlijkheid. Wij bidden dat. Onverdiend, pleitend op uw genade. In uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen uit Gods woord, Openbaring 16. Dat hoofdstuk is mij aangereikt door de leiders van de conferentie. Geen gemakkelijk hoofdstuk, dat kwam ik ook achter. Met de voorbereiding van de prediking zoals het boek Openbaring in zijn geheel niet makkelijk is om te duiden. Ik hoop de hoofdlijnen van dit hoofdstuk uit te werken. We gaan het eerst samen lezen, Openbaring 16. En ik hoorde, Johannes dus, een grote stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen, ga heen en giet de zeven violen, de zeven schalen van de toorn van God uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee en zij werd bloed als van een dode. En alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren. En de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen, gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben. Zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waard. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen, ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden en zij kouden hun tongen van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon zullen komen. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten gaan, de vorsten gelijk, want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de oorlog van die grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel van de hemel van de troon, zeggende, er is geschied. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn. Namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. De grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heiligen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God. Om haar te geven de drinkbeker van de wijn van de toorn van zijn gramschap. En alle eiland is gevloden. En de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neer uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel. Want die plaag was zeer groot. Tot tot zover de schriftlezing. Zoals gezegd, ik hoop vanuit dit gedeelte wat hoofdlijnen te trekken. Vanuit drie invalshoeken. Wat zegt dit gedeelte over Gods tegenstanders? Wat zegt dit gedeelte over God zelf? En wat zegt dit gedeelte over Gods kinderen? Dus wat zegt het over Gods tegenstanders, over God zelf en over Gods kinderen? We gaan eerst samen zingen uit Psalm 79. Psalm 79, vers 5. Waar de bange vraag klinkt van de psalmdichter: waarom zou zich der heidenen macht vermeren, uw hoog gezag door bittere schim onteren? En dan klinkt ook het gebed, en je moet maar bedenken dat we dat niet bidden uit wraakzucht, maar wij bidden het in de verwachting dat God rechtvaardig zal oordelen, en daarom kunnen we ook deze psalmen zingen, anders niet. Wreek uw knechten bloed, o God van ons betrouwen. En ook vers 6 en 7. Psalm 79, vers 5, 6 en 7. met jullie, met u te preken. Ik heb het al genoemd. Het thema is, mij aangereikt, Gods oordelen over zijn tegenstanders. Gods oordelen over zijn tegenstanders. Wat zegt dit gedeelte over Gods tegenstanders? Wat zegt het over God zelf? Wat zegt het over Gods kinderen? Dus in de eerste plaats, wat zegt het over Gods tegenstanders? Gemeente, dat moet was het geweest zijn voor Johannes. Wat heeft hij gezien? Het eerste wat hij ziet is niet dit hoofdstuk. Het eerste wat hij ziet staat beschreven in Openbaring 4. En daar moet ik toch even beginnen. Johannes, na die brieven aan de zeven gemeenten, u weet dat wel, krijgt een blik in de hemel. Hij ziet als in een visioen wat er zich afspeelt, wat er zich gaat afspelen in de laatste dagen. En in Openbaring 4, en neem het er maar bij, dan ziet Johannes iemand zitten op de troon. Hij krijgt een heerlijk en machtig visioen. En hij ziet in vers 10 dat de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zit, zich neerwerpen en zingen. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer en heerlijkheid. Niet in woorden uit te drukken wat hij ziet. Vandaar dat je ook die symbolische taal in Openbaring zoveel tegenkomt. Johannes kan het gewoon niet in woorden uitdrukken. Het gaat zijn begrip, zijn voorstellingsvermogen te boven. En hij duidt het wat hij ziet met die symbolische geladen taal. Dat is het eerste wat Johannes ziet. En dan komt Openbaring 5. En dan ziet hij dat degene die op de troon zit een boek in zijn handen heeft. En dat boek dat is verzegeld, kinderen. Je krijgt het niet open. Verzegeld met 7 zegels. En dan begint Johannes te huilen. Waarom? Waarom gaat hij huilen als hij dat gesloten boek ziet? En als er niemand blijkt te zijn in de hemel of de aarde die dat boek kan openen. Vindt hij het erg dat hij niet in de toekomst kan kijken? Zou hij graag wat meer willen weten over wat God allemaal gaat doen in de toekomst? Nee, dat is het uiteindelijk niet. Als niemand dat boek kan openen, dan betekent het dat alles zinloos is. Dat de vervolging waarin Johannes leeft zonder enige waarde is, zonder enig nut is. Dat het lijden van alle christenen van alle tijden zinloos is. Dat alle goddeloosheid die bedreven wordt, zomaar bedreven kan worden. Maar dan word je toch wanhopig, of niet? Als ieder kan doen wat hij wil. Stel nou dat dat zo zou zijn. Dat er nooit meer een haar naar kraaide. De remmen zijn los dan. En ik heb geen hoop. Geen hoopvolle boodschap. Kun je de kerken sluiten. Je Bijbel dichtlaten. En je hoeft niet meer te bidden. Alles is zinloos. De geschiedenis een nachtmerrie. Dan moet je leven uit wat je krijgen kunt. En maar hopen dat je oud wordt. Om zoveel mogelijk te genieten van alles wat er nog is in deze wereld. Zou je dan machteloos zijn, hè? Bij al die geboden van God die met voeten getreden worden. Het leven wat in de moederschoot wordt vermoord. Er kraait geen haan meer naar. De rustdag die steeds minder een rustdag is. Seksualiteit, huwelijkstrouw, maakt het uit. Dan zou God nooit kunnen triomferen. Dan zou de Satan nooit definitief veroordeeld kunnen worden. Dan is er geen hemel en dan is er geen hel. Dan is er niets. Johannes huilt. Zie hoe cruciaal dit hoofdstuk is, Openbaring 5. Want wat hoort Johannes als zijn tranen over zijn wangen glijden? Johannes, huil niet! Ween niet! Kijk! Wat zie je? En ik zag, zegt Johannes in vers 6, een lam. een van de ouderlingen zegt: "Wee niet, zie de leeuw." En wat ziet Johannes? Een lam. Een leeuw, een lam. Een zwak lam. Wat zwak wilde worden. En voor de goddeloosheid heeft gebloed op Golgotha. Dat lam is waardig om het boek te ontvangen. Nou, dat is het onderwerp van het hele boek Openbaring. Het gaat over Christus die de geschiedenis in zijn handen heeft. Het lam overwint. Dat zal je boven het boek Openbaring kunnen zetten. Het lam overwint. Dat is de rode draad. En zo komen we bij Openbaring 14. Ik sla het hoofdstuk over. Openbaring 14 is eigenlijk de inleiding op Openbaring 16. En als u meebladert in Openbaring 14 lezen wij in vers 6 dat er een engel is die het eeuwige evangelie heeft om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen. Aan alle mensen verkondigt die engel het evangelie. Vrees God en geeft hem heerlijkheid, vers 7. Dat is de inhoud van het evangelie, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Een heel belangrijk vers. Als je het hebt over Gods oordelen over de tegenstanders, hier spitsen de dingen zich toe. God nodigt definitief nog een keer die hele wereld. De hele wereld moet bereikt worden met het evangelie. Vrees God, geef hem eer en aanbid hem. Voel je de geladenheid van die woorden? De tijd gaat dringen dus. Hoe verder je de openbaringen doorleest, hoe dichter je bij de laatste oordeelsdag komt. Het is een van de laatste keren dat het evangelie klinkt. Hij komt om de aarde te richten. Even een zijspoor, dat zou volgens mij de missionaire drang van de gemeente moeten zijn. Als je het wil hebben over missionair zijn. Dat hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Dat de tijd gaat dringen. En dat het niet zo heel lang meer zal duren. Dat deze hele wereld voorbij is. Dat er een punt staat achter de genadetijd. Van ieder levend schepsel op de aarde. En dan wordt in verschillende beelden en bewoording het laatste oordeel geschilderd. Na Openbaring 14, vers 6 lees je in vers 14, van hoofdstuk 14 over de graan en de wijnoogst bijvoorbeeld. En twee beelden die aangeven wat het laatste oordeel in gaat houden. Graan en de wijnoogst. Hoofdstuk 15. En dan hoofdstuk 16. Het hoofdstuk waar zeven engelen zeven schalen met de toorn van God over de aarde uitgieten. En even een waarschuwing vooraf. Je moet deze hoofdstukken niet lezen als een soort tijdlijn. Oh ja, we zitten nu bij de derde schaal. Zo is Openbaring niet bedoeld. Niet bedoeld als een spoorboekje om af te tekenen. Daar zitten we nou in de geschiedenis. Het gaat om de hoofdlijn. Wat is de boodschap uit dit gedeelte? Neem je Bijbel er maar bij. Ik hoop die zeven engelen even kort bij langs te gaan. Wat doen ze nou? In vers 1 zegt Johannes, hoorde ik een grote stem uit de tempel. Die zegt tot die zeven engelen, ga heen. Zeven engelen krijgen de opdracht om naar de aarde te gaan. En de zeven schalen van de toorn van God uit te gieten over de aarde. Engelen zijn de uitvoerders van Gods wil. En ze doen wat God behaagt. Een stem klinkt uit de tempel. Wat is de tempelplek? Plaats van de verzoening. Plaats van de genade. Plaats waar de priesters met hun schalen liepen. Zie hoe aangrijpend dit is. De tempel heeft zijn functie verloren, zou je zeggen. Komt een moment, komt een tijd dat de tempel plaats wordt van waaruit de oordelen over de aarde gaan. God schakelt de engelen daarbij in. En als je die zeven engelen ziet met die zeven schalen, dan valt het op, denk ik, dat je veel lijnen kunt trekken naar het Oude Testament. Bijvoorbeeld de 10 plagen van Egypte. God oordeelde Egypte met de 10 plagen. God oordeelde de aarde met de 7 schalen van de toorn van God. Niemand kan zich ertegen verzetten. Niemand. Gemeente. Of je nou nummer 3 van de quote 500 was. Of marktkoopman in Soest. Of kassamedewerkster bij de Albert Heijn. Of dat je Obama heette. De oordelen van God zullen de aarde treffen. En voor God is iedereen dan gelijk. Dan zijn er maar 2 mogelijkheden. Voor of tegen. Voor of tegen. Of je nou topman was of een gewone burger. En dan gaan de engelen. Met die 7 schalen. De eerste gaat heen en giet zijn schaal uit op de aarde. Er wordt een kwaad en boos gezweer. Pijn. Sterfte. De tweede schaal van de tweede engel zorgt voor sterfte in de zee. Het water wordt bloed. De derde engel giet zijn schaal uit in de rivieren, in de fonteinen der wateren. Het water wordt allemaal bloed. Wat betekent dat? Nou, als je weet dat Babylon, de stad die straks gaat vallen, de stad is die sterk afhankelijk was van het water, visserij bijvoorbeeld, dan zie je dat God met zijn oordelen de goddeloze wereld in zijn hart gaat treffen. Dat is volgens mij de hoofdlijn van dit gedeelte. God treft de goddeloze wereld in het hart. Daar waar het vertrouwen op gericht is, in de laatste dagen, dat zal God onder de ogen van de goddeloze doen versmelten. Ja, dat gebeurt ook nu al, dat geloof ik vast. Ik zei al, je moet het niet zien als een tijdlijn. Ik geloof dat het alleen maar intenser gaat worden. Zo mag je Openbaring 16 wel duiden. Even voor de kinderen een voorbeeld. Ik besef dat dit een heel moeilijk hoofdstuk is voor jullie. Maar een voorbeeld om duidelijk te maken hoe je dat moet zien, zo'n hoofdstuk. He, denk nou eens aan onweer. Onweer, dat is niet in één keer. Ja, het kan wel, maar meestal rommelt het in de verte. Het wordt donker, het wordt dreigend. En als je in de lucht kijkt, dan zie je, het komt steeds dichterbij. De bliksemflitsen en de donderslagen, die volgen zich in steeds sneller tempo op. En dan weet je, het is heel dichtbij. Het wordt steeds heftiger, steeds heftiger. Ander voorbeeld, een bevalling. Bevalling gaat komen. Eerst zijn de weeën nog niet zo sterk. Het wordt steeds heftiger. En steeds heftiger. Totdat. Dus die oordelen zijn er niet in één keer. Maar wie wijs is, merkt deze dingen op. En die ziet dat God zijn hand hier en daar uitstrekt. En met crises en met oordelen. De goddeloze wereld nu al treft, aan het wankelen brengt. De vierde schaal wordt uitgegoten. Vers 8. Op de zon. De zon is macht gegeven om de mensen te verhitten door vuur. Beeldspraak, denk ik. Als God komt oordelen, dan wordt de wereld ontredderd. Het wordt een grote chaos. Mensen zijn de wanhoop nabij. Mensen worden verhit door die grote hitte. De vijfde schaal wordt uitgegoten op de troon van het beest. Het machtscentrum van de goddeloze wereld. Dat treft God. Dat wordt aangetast. Het rijk wordt verduisterd. Totale wanhoop bij de mensen die niet willen buigen voor God. De zesde schaal. Vers 12 wordt op de grote rivier de Eufraat uitgegoten, zodat de Eufraat opdroogt. Wat betekent dat nou weer? Nou, de Eufraat is waarschijnlijk de rivier geweest die ervoor zorgde dat Babylon nog een beetje beschermd was tegen bepaalde vijandelijke volken. Maar als de Eufraat opdroogt, dan betekent dat dat het machtige Babylon open ligt. En dat er nieuwe volkeren komen die Babylon van de troon proberen te stoten. Is dat in de geschiedenis ook niet gebeurd? Het ene volk komt en het andere volk gaat. De ene machthebber grijpt naar de troon en wordt neergesabeld door een andere. Dat volgt elkaar in steeds sneller tempo op. Wat gebeurt er nog meer? Als die zesde engel zijn schaal uitgiet, er komen antichristelijke machten vrij, vers 13. Uit de mond van de draak, uit de mond van het beest, uit de mond van de valse profeet komen onreine geesten. Ze lijken op kikkers en ze doen geweldige tekenen. En velen worden verleid door de antichristelijke machten. En dan zal het eindelijk klinken. Het is geschied. Als God de zevende engel stuurt. En de zevende schaal wordt uitgegoten. Vers 17, dan klinkt het. Het is voorbij. Dat komt een keer. En dat onderstreep ik, gemeente. Je mag wat mij betreft de uitleg van die zeven engelen vergeten. Ik ben ervan overtuigd dat dit het punt is wat de Heer duidelijk wil maken aan u vanmorgen. Het is gebeurd. Die oordelen gaan een keer voorbij. God is aan het oordelen. God richt de aarde. En richt de aarde een keer definitief. Een les voor al Gods tegenstanders. Je zult een keer publiek als een tegenstander van God ontmaskerd worden. Nou, dominee, waarom zegt u dat nou in de kerk? Die tegenstanders van God, die moet je toch zoeken buiten de kerk, buiten de gemeente. Heer Jezus zegt, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Gemeente, ik vrees dat er ook in de gemeente mensen zijn die nog niet voor Jezus Christus zijn, maar tegen. Zo scherp ligt het. Is voor of tegen. Gemeente, vanuit dit gedeelte, het klemmende appel van uw schepper op uw hart, er komt een tijd dat u zich niet meer kunt bekeren. Dat u niet meer van een tegenstander in een bondgenoot, een vriend kunt veranderen. De klop op jullie harten, jonge mensen. Houd een keer op. En de genadetijd gaat een keer voorbij. Ik weet niet wanneer. God weet het. Wat een waarschuwing. Dat er een punt staat achter ieders leven. En wat een zegen dat je dan vanmorgen bent, onder de directe verkondiging van het woord, waar klinkt dat er hoop is voor een hopeloze wereld. Tot jou is het woord van de zaligheid gezonden. Weet je wie er voor je staat? Christus. Vanuit dit gedeelte, vanuit de ernst en de liefde nodigt hij tegenstanders. Die zich mooi hebben opgemaakt om naar de kerk te komen. Maar die van binnen geen band, geen levende band hebben met Christus. Hij weet dat wel. En daarom moet je het misschien horen vanmorgen. Daarom moest het misschien wel gaan over Openbaring 16. Zodat vanmorgen iemand die een tegenstander is, inziet wat het inhoudt. Tegenstander te zijn. Gods oordelen zullen je treffen. Christus maakt zich zorgen over mensen die, zeiden ze vroeger, geen borg voor hun ziel hebben. Geen redder hebben. Geen zalig maken. Is die er dan? Ja, moet je doen. Leg je hoofd neer. Niet op het hakblok. maar op het rustbed van Gods genade. Leg je ogen neer vanmorgen. Voor Hem. De Heer Jezus Christus, die niet wil dat iemand van ons verloren gaat. Geloof je dat? Die niet wil dat iemand van zijn tegenstanders verloren gaat. Al strijd je tegen hem. Hij wil je inwinnen. En stel dat nou niet uit. Schuif dat nou niet van je af, die aandrang op je hart. Ja, maar het kan nog zo lang duren. Ja, dat dachten de mensen in de tijd van Noach ook. Nog 120 jaar. En die 120 jaren waren zo voorbij. En toen kwam God met zijn oordelen. Want die lange weg, gemeente, die God houdt, die lange weg naar de afronding van de geschiedenis, gaat klop op je hart door. De Heere vertraagt de belofte niet, echt niet hoor. Maar wil niet dat jij verloren gaat. En weet je, al die oordelen en die rampen, waar ik ook geen antwoord op heb. Althans niet het antwoord. Ik ben vanmorgen de laatste die vanaf de preekstoel gaat invullen. Ja, maar die rampen waren daarvoor bedoeld en daarvoor bedoeld. Maar mag je het ook niet zo zien vanmorgen? Die oordelen en die rampen die er nu al zijn. De crisis die er is. En wie zijn ogen een beetje openhoudt, die ziet het toch. Misschien komt het wel heel dichtbij in je gezin. Als je ontwikkelingen waarneemt bij je kinderen die je zo angstig maken. Zou de Heer ook niet door die oordelen heen tot je spreken? En Lewis zei dat een keer. Dat God tot ons schreeuwt. Via het lijden, via de rampen, via de oordelen. Het kwaad is er. De oordelen zijn er. Maar gemeente, als het kwaad er is, dan is het goede er toch ook. Als wij het vermogen hebben om oordelen en rampen te onderscheiden. En we zeggen dat is kwaad. Dan is er ook het goede. Is er ook een goede God die je zaligheid wil. Het bevel van de koning klinkt vanmorgen. Laat je met God verzoenen, tegenstander. En wees niet zo dwaas als die mensen in Openbaring 16 van wie we lezen dat ze door de oordelen heen gaan lasteren. Ze gaan liever kapot onder de oordelen van God. Dan dat ze buigen voor hem. Hoe laat dat van jou niet gezegd worden? Dat je deze preek ook terzijde geschoven hebt. En liever kapot gaat onder de oordelen van God. Dan dat je buigt voor hem. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadiging. Wat zegt dit gedeelte over God zelf? Op een paar plaatsen wordt iets gezegd over God. In twee versen eigenlijk, in vers 5 en in vers 7. In vers 5 lezen wij: U bent rechtvaardig, Heere. En in vers 7 lezen wij: Ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dus God is rechtvaardig en zijn oordelen zijn rechtvaardig. Iemand zegt: ik heb toch wat moeite met dit hoofdstuk door. Nee. Het gaat alleen maar over de rechtvaardigheid van God. Waar is de liefde? Wat zegt dit gedeelte over God zelf? Je mag natuurlijk nooit een hoofdstuk uit zijn verband rukken. Inderdaad, dit gedeelte gaat over Gods rechtvaardigheid. En Gods heiligheid. Maar er staat meer in de Bijbel. God is een God van liefde. En God is een God van rechtvaardigheid. Veel mensen vinden dat moeilijk om dat bij elkaar te krijgen. En misschien krijg je die vraag ook eens voor de voeten geworpen. Als jongeren. Hoe kan dat nou naast elkaar bestaan? Dat jullie geloven in een God van liefde en in een God die gaat oordelen. Dat wil je toch niet? Bij ons gaat het alleen over God die liefde is. Dat is toch veel beter? aan een vader of een moeder in ons midden. Hoe reageert u als iemand uw kind kapot maakt? Op welke manier dan ook. Lichamelijk of geestelijk. Hoe reageert u? Word je kwaad, hè? Dat zou ik worden. Strijd met je rechtvaardigheidsgevoel dat iemand aan jouw kind durft te komen. Of reageert u tolerant? Nou ja. Ja. Het is toch geen liefde? Als je niet opkomt voor het onrecht wat jouw kind is aangedaan. Dat laat je toch niet onbewogen en niet koud. De Bijbel laat zien dat Gods toorn. Dat is een belangrijke. De Bijbel laat zien dat Gods toorn voortvloeit uit zijn liefde voor zijn schepping. De Heere bewaart allen die hem lief hebben. En we zingen straks ook, en hij verdelgt alle ziel die hij goddeloos bevindt. Kun je dat zomaar zingen? Nou, niet zomaar. Maar wel als je beseft dat Gods liefde voorop gaat. Dat Gods toorn de uiteindelijke consequentie is, het uiteindelijke gevolg is van het verwerpen van zijn liefde. Ja, maar zegt iemand, oké, dat voorbeeld kan ik volgen, maar waarom moet God dan nog eens oordelen? Zo definitief oordelen. Waarom moeten we dit lezen in Openbaring? Op zo'n aangrijpende manier. Nou, even verder met dat voorbeeld. Hè. Stel, het is heel ingrijpend wat ik zeg, maar stel voor dat een kind wordt verkracht. Je weet wie de dader is. Je voelt je niet alleen woedend, maar je uit die woede ook. Is daarmee klaar? Ben je dan tevreden? Is dan je rechtvaardigheidsgevoel bevredigd? Nee. Je weet alleen wie de dader is en de waarheid heb je boven tafel. Maar die waarheid alleen is kil en koud. Stel dat die dader gevangenisstraf krijgt. 6 jaar. En na 6 jaar komt hij vrij en ben je dan vergeten. Is het toch goed? Die 6 jaar cel staat in geen verhouding met wat je kind is aangedaan. Wat moeten we, gemeente, met alle onrecht dat in deze wereld wordt bedreven en er wordt wat bedreven? Ik las deze week, je hebt het misschien ook wel gehoord of gelezen, van die popsterren bij de BBC in de jaren 70, die nu de een naar de ander als kindermisbruikers worden ontdekt. Begrijpend. Die waarheid komt boven tafel en wij huiveren. Wij walgen. Hoe kan dit gebeuren? En stel dat deze mensen nu straf krijgen voor wat ze gedaan hebben. Celstraf van 10, 20 jaar en dan? Staat die celstraf in verhouding met wat ze gedaan hebben? Dat durft niemand vanmorgen te zeggen. En daarom, gemeente, is er een oordeel. Daarom geloven wij in een God die rechtvaardig oordeelt. Daarom geloven wij in een God die een koninklijke weg gaat van recht en gerechtigheid. En die alle onrecht, of dat nou boven tafel is gekomen in dit leven of niet, alle onrecht recht gaat zetten. Gemeente, al die gebeden van die miljoenen christenen die in gevangenissen kwijnen. En die smeken, o God, waar bent u? Die kapot gemaakt worden door de verdrukkers. Al die christenen die gedood zijn. Al het bloed dat gevloeid is. Zouden wij dat met elkaar kunnen rechtzetten? God doet het. God komt terug. En al die psalmen, gemeente, waar wij wel eens van huiveren. En dat is ook wel terecht. Die wraakpsalmen die we liever maar niet zingen. En we moeten ze ook niet zomaar zingen. Psalm 79. O God, stort uw wraak neer op de heidenen. Al die psalmen worden dan vervuld. Want alles wat bedreven is, zelfs in de naam van God, alle onrecht, dat wordt bestraft door deze rechter. Wat betekent dat voor jou als christen? Twee dingen. Dat bewaart mij voor doffe berusting. Oh, dat onrecht wat gedaan is, wat mijn kind, wat mijn vrouw, wat mijn familielid is aangedaan. Ik ben machteloos. Zo voel je je. Als je getekend bent door een dader. Er zitten hier ook mensen die dat weten. Je voelt je machteloos, hè? Je zult in dit leven niet op kunnen lossen. God lost het op. Mag je bewaren voor doffe berusting. Anderzijds bewaart het je ook voor het grijpen naar het zwaard. Ik zal die dader. God komt de wraak toe. En een christen volgt het voorbeeld van Jezus, die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Ik zal je betaald zetten. Maar het overgaf aan God. Luister. Het overgaf aan God, die rechtvaardig oordeelt. Tot slot. Wat betekent dit gedeelte voor ons kinderen? Mag ik er één woord zeggen? Troost. Troost. Hoe kan de bruiloft van het lam nu beginnen, gemeente? Als het onrecht nog bestaat. Dat kan toch niet? Daarom gaat het pas in Openbaring 19 over het feest van het lam. En is in Openbaring 17 Babylon gevallen. Vanmiddag horen jullie over Openbaring 21 en 22 in Utrecht. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weet je wat Petrus daarvan zegt? Waarop gerechtigheid wonen zal. Er is geen onrecht meer. Er is geen verkrachting meer. Er is geen vloeken meer. Er is geen sneergeven meer. Er woont gerechtigheid. En weet je hoe koning Jezus dat bereikt? Door allen die het evangelie van zijn zoon ongehoorzaam zijn geweest. En die tegenstander waren. Hij zal wraak oefenen over de goddelozen. En ze zullen niet op die nieuwe hemel en niet op die nieuwe aarde zijn. God houdt de teugels van de geschiedenis in handen. Wat een troost. Word je ook niet eens bang, gemeente, als je om je heen kijkt. Word je ook niet eens bang voor hoe het er over 10 jaar uitziet in onze gemeente. Over 20 jaar. Over 30 jaar in je gezin. En je kinderen. Wat is er dan nog heilig? Als nu het ene na het andere gebod naar de kant wordt geschoven. En het lijkt ook allemaal vanzelf te gaan. Er is wat geroep in de marge van wat christenen. En ik bedoel dat niet wegzetterig. Maar het lijkt niets uit te halen. Die goddelozen gaan ongestraft hun gang. En de mensen zonder God, ze leven zo vrij en zo blij. Je collega's die vandaag een feestje bouwen. En die gisteravond tot laat in de nacht zijn uit geweest. Ze zijn zo blij. Vrolijk. Maar ze zullen verstommen. Ze leven zonder God. En zonder hoop op deze wereld. Hoort u het geroep, en misschien bent u er wel een van, die dagelijks bidt, hoe lang, Heere, laat u dit toe? Hoe lang breekt u niet het bloed van degenen die op de aarde wonen, Openbaring 6? Het zijn de zielen onder het altaar die nu al boven zijn, die dat gebed bidden, tot op de dag van Jezus Christus. Nee, ze zijn niet vol wraakzucht. Heere, zet ze betaald! Maar ze bidden, Heere, u komt de wraak toe. Bij u is het in goede handen. Laat de wraak van het vergoten bloed van uw knechten voor onze ogen bekend worden. Gemeente, bij zo'n rechter voelt het kind van God zich thuis. Zo'n rechtvaardige vader aanbidt hij. Looft hij. Prijst hij. Net als Mirjam. Weet je wat Mirjam deed, kinderen? Bij de Rode Zee, toen God een pad baande door de wateren. En het leger van de farao verzwolgen werd door het water. Wat zei Mirjam? Ah, eindelijk. Een verdiende loon. Ze pakte de tamboerijn. En ze ging zingen. Wat ging ze zingen? God is hoog verheven. Hij stort het paard en zijn ruiter in de zee. Zo maakt God plaats, gemeente, voor Israël naar Kanaan. Zo maakt God plaats voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En een christen komt daar. En hier verwacht hij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij weet, al die barensweeën die mij benauwen in de geschiedenis, die zijn nodig. Het koninkrijk van mijn vader komt. Alle dingen worden nieuw. Zie, ik kom als een dief. Daarom waak je. Heren, als u terugkomt, laat het dan kleding aan mijn lichaam zijn. Zodat ik niet naakt gevonden word. Dat is de grote schrik van iemand. Van kinderen in huis. Ineens stapt er iemand binnen en je staat in je naakje. Het eerbied gesproken. Dat gaat gebeuren bij de mensen die dachten zonder God te leven. Ze staan in hun hemd. Ja, minder dan dat. God ziet het doorheen. Waak en bid, gemeente, opdat u niet in verzoeking komt. En weet dat u bij deze Vader in de Heer Jezus Christus terecht kunt. En dat Hij troost en dat Hij terecht zet. En dat Hij alles in zijn handen heeft. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Amen. Psalm 145, vers 6 en 7 gaan wij samen zingen. In antwoord op de prediking.
Iedere zondag opnieuw. Heere, geeft u ze
de geestelijke gemeenschap met u. Breng ons vanmiddag weer samen. En zegen deze dag en de komende week. Ook als er beslissende dagen gaan komen voor deze of gene, Heere, ontferm u. Over het geheel van de gemeente breng ons aanstaande woensdag weer samen. We vragen dat van u. In de dank voor alles wat u gaf in deze dienst. Uit genade. Amen. Psalm 146, vers 8 is de slotzang. Het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heer. 146, vers 8. Amen.